Allemaal nog.
Leuk.
We gaan kijken wat op uw vraag het antwoord is. Kan ik niet helemaal beantwoorden, moet u het me vergeven. Meen ik dat een antwoord wel volledig gegeven kan worden, maar dat het misschien te compact is gegeven, vraag ik of u verdere vragen daarover hebt. En dan alsjeblieft geen andere vragen, maar alleen betrekking op de voorgaande vraag. Mag ik de eerste schriftelijke vraag?
Waarmee denkt men in de geest wanneer de hersenen met het lichaam afsterven? Of denkt de mens niet alleen met de stoffelijk waarneembare hersenen?
De waarneembare hersenen zijn niet veel anders dan een computer die dus mede geprogrammeerd wordt door emoties en allerhand andere prikkels die echter weer gestuurd worden door de programmeur. De programmeur is degene die denkt, de computer is degene die het gedachte omzet in hanteerbare grafieken en dergelijke. Wij denken dus door, ja, vergelijkende term, doordat er in de geest, die beschouwd kan worden als een energiewerveling, die zich door zijn wervelingssnelheid als een zelfstandigheid vertoont in zijn omgeving, een aantal potentiaalverschillen bestaan, waartussen verschillende stromen lopen, en het lopen van die stromen en de wisseling van contacten tussen die verschillende stromen vormen het denkproces van de geest. Voldoende?
Is een parallelwereld in feite een sfeer aan gene zijde, dus bereikbaar, bijvoorbeeld voor gestorvenen, of staan gene zijde en de parallelwereld als het ware haaks op elkaar?
Ja, dat is zoiets van hou je haaks, hè? Nou, ik wens u toe, maar... Nee, een parallelwereld is eigenlijk het volgende. Er zijn momenten in de historie waarop de mensen ongeveer gelijkelijk in twee verschillende groepen van denken zijn verdeeld. Dan worden beide vormen van denken tot werkelijkheid. Er ontstaat dus een splitsing. De afsplitsing die dan niet bij de hoofdstam hoort, dus datgene wat uw historie is, is vanuit uw standpunt een parallelwereld. Dus er kan een... Parallelwereld ontstaan op het ogenblik dat Napoleon optrok naar Moskou en Moskou gevallen was, dachten heel veel mensen in Europa, nou heeft hij het nou toch werkelijk helemaal gehaald. In uw wereld is dat niet waar. Maar in het geloof van die mensen zou er een andere ontwikkeling gevolgd zijn en dient ten gevolge ontstaan een parallelwereld. Hetgeen in wezen berust op de stelling dat het denken de wereld en niet alleen de wereld het denken bepaalt. En dat de voorstellingswereld die ontstaat door het denken, dus zover zij gebaseerd is op de oerrealiteit, altijd verder kan bestaan, ook wanneer ze afwijkt van andere wereldbeelden. Dat is een parallel wereld. Voldoende?
Nee, ik vraag de mensen die dan zo'n voorstelling hadden, die zien toch daarna dat de realiteit anders is.
Nee, dat is het juist. Het is hun realiteit. In uw wereld zien ze dat. Maar op het ogenblik van hun overtuiging is er een wereld ontstaan die identiek is aan de uwe, maar waarin één belangrijke ontwikkeling anders is gelopen. Vanaf dat ogenblik voltrekt in die parallele wereld zich een verdere evolutie op basis van het feit dat Napoleon keizer van Europa is geworden, bij wijze van spreken. Met alle gevolgen van dien.
Maar is dat dan een stoffelijke of een geestelijke wereld?
Voor degene die daar wonen is het een stoffelijke wereld, zoals uw wereld voor u een stoffelijke wereld is. We moeten niet vergeten dat stoffelijkheid in feite alleen te maken heeft met de relatie die tussen mens zijn en andere levensvormen bestaat, maar dat de wereld van de mens een voorstellingswereld is die op een aantal feiten gebaseerd is. Zodra de feiten in de mensheid zich afspelen, kan dus het wereldbeeld gewijzigd worden. De basiswaarden kunnen niet gewijzigd worden, omdat ze eenvoudig betrekking hebben op andere levensvormen dan de mens en dus niet een denkverandering daardoor tot stand kan worden gebracht.
Maar in zo'n parallelwereld vinden dus ook weer afsplitsingen plaats.
Daar kunnen ook inderdaad weer afsplitsingen plaatsvinden. Het is zelfs mogelijk dat een afsplitsing van de parallelwereld uiteindelijk in de hoofdwereld terechtkomt. En dan krijg je te maken met mensen die dus het bewustzijn van de parallelwereld hebben, maar die incarneren in uw wereld. En dan worden het heel eigenaardig een soort Kasper Hauser figuur bijvoorbeeld. Dus mensen die een ander levenstempo hebben, die andere gedachteprocessen, een ander opnamevermogen, alles wat u maar wilt. En soms worden ze genieën, soms worden ze idioten, soms zijn ze alleen maar raadsels, maar ze zijn er wel.
Hoeveel stoffelijke heelallen zijn er bekend en zijn deze ook bereikbaar voor toekomstige ruimtereizigers?
Dat ligt eraan wat u aanspreekt met de term heelal. Als u zegt sterrennevels, dan is die bereikbaarheid wel aanwezig, maar alleen op het ogenblik dat een aandrijving is ontwikkeld die dus niet door de lichtsnelheid beperkt wordt en die zich daarbuiten met een voortdurende versnelling kan voortbewegen. Wanneer u bedoelt universums in de zin van afgesloten samenstelsels van een aantal sterrennevels in een gebogen ruimte waardoor een schijn van oneindigheid ontstaat, dan kun je zeggen, er wordt verondersteld, ik heb ze nooit geteld, ik weet het dus zelf niet, ik moet op horen zeggen afgaan, dan zijn er tenminste 69. Zij draaien rond een gemeenschappelijk punt dat geen massa en geen waarneembaarheid bezit, maar dat schijnbaar wel op elk daarvan invloed uitoefent. Voldoende?
Zijn er in werkelijkheid ook vele sferen die qua materiële dichtheid onder onze stofwereld bestaan en hoe zien die eruit?
Nee, wat materiële dichtheid betreft kun je niet onder de uwe zijn. Dat kan voor enkele andere bewustzijnsvormen wel, maar die leven dan weer niet als mensen en hebben een heel ander bestaan. Bijvoorbeeld in de zon leven ook wezens. Maar u zult wel begrijpen dat die heel wat anders zijn dan u en je zou ze het best als een complexe straling kunnen omschrijven, waarbij de kern nog niet eens definieerbaar is. Maar goed, lager kan dus niet. Wat je wel hebt, dat zijn halfstoffelijke mogelijkheden tot realisatie. We noemen dat vaak de astrale wereld. In de astrale wereld worden door gedachtepatronen de kleinste delen van de materie tot een tijdelijke schijnvastheid gegroepeerd en wanneer de kracht sterk genoeg is, kan een tijdelijke verstoffelijking dus ook op uw niveau waarneembaar worden van de vormen bereikt worden.
Zoals onze wereld gekenmerkt wordt door dualiteit, bestaan er ook werelden die tritiair of quartiair zijn opgebouwd en zijn die voor ons voorstelbaar?
Of ze voorstelbaar zijn, weet ik niet. Ik veronderstel van niet. Maar het is inderdaad zo dat uw wereld gebaseerd is in haar bewustzijn, althans uw mensenwereld, op de tegenstelling. Terwijl er werelden zijn waarbij die tegenstelling eigenlijk wegvalt, maar een complex van krachten daarvoor in de plaats treedt. Dan zou je denken aan zoiets als de windrichtingen, bij wijze van spreken. Maar dan in mentaal gebied. Het aantal combinatiemogelijkheden worden dan groter, maar dergelijke werelden brengen over het algemeen wel filosofen, maar geen technici voort. Voldoende?
Volgens de energiebron afgenaamd brengen zwarte gaten juist materie voort. Is dat juist?
Niet helemaal. Een zwart gat is in feite een enorm verdichte massa, meestal met een betrekkelijk kleine diameter, die rond zich een zodanig groot zwaartekrachtveld veroorzaakt, dat alle lichtdeeltjes, alle deeltjes die erin terechtkomen, binnen dit zwaartekrachtveld gevangen blijven. Dat is dus het zwarte gat zover het in uw wereld bestaat. Maar gelijktijdig zullen die deeltjes in dat zwaartekrachtveld een versnelling ondergaan. Door die versnelling verandert hun geaardheid. Een deel daarvan verdwijnt zelfs geheel uit wat u uw heelal noemt. En ontstaat daarnaast als een soort rustende energiereserve. Wat overblijft echter gaat nieuwe bindingen aan. En u zou dus kunnen zeggen dat daar, zij het in zeer simpele vormen, materie wordt geschapen. Maar dat is dus een proces binnen het zwarte gat. De materie komt er niet uit. Pas op het ogenblik dat een zwart gat door een andere massa zodanig wordt beïnvloed dat onevenwichtigheid van het zwaartekrachtveld rond de massa ontstaat, kan er een tijdelijke scheur, een uitstulping in feite ontstaan in het zwaartekrachtveld, waar dergelijke fijne materie dan in wordt opgezogen. En bij een verdere verwijdering blijft dan een deel achter. Het veld valt weg en deze materie bevindt zich dan dus in uw heelal, in de ruimte. Voldoende?
Is het globale aantal zwarte gaten in het universum u bekend? Bernard telde er ongeveer 200.
Ja, goed. Mensen hebben ook een tijd gehad dat ze tot 10 konden tellen. Hè? Toen namen ze er tenen erbij en toen kwamen ze al tot 20. Er zijn er veel meer. Maar zwarte gaten hier aan de buitenkant dus van de Melkweg zijn er inderdaad niet zoveel. Het vreemde is namelijk dat zwarte gaten heel vaak ontstaan juist in de kern van de massa, wanneer daar een bepaalde ster dus meestal door invloed van andere eveneens reuze sterren in één valt tot de massa. Vanaf dat ogenblik beantwoordt ze niet meer aan de normale verhoudingen en beweegt ze zich van deze massa af en gaat dus langzaam maar zeker in de richting van de buitenste ruimte. Wanneer ze daarbij in uw buurt komt, ziet u dus een zwart gat. Voldoende?
Hoeveel melkwegstelsels zijn u bekend? Ongeveer 1 miljard? Draaien ze allen en eventueel onderling nog volgens een bepaalde logische wetmatigheid rond?
Het aantal is aanmerkelijk kleiner. En ik denk dat wanneer u stelt dat het totaal aantal wordende en volgroeide melkwegstelsels bij elkaar rond de 1200 ligt, dat u veel dichter bij de waarheid bent. Maar er is één ding wat u niet moet vergeten. Licht is niet rechtlijnig, het kent een buiging. Zodat u spiegelbeelden kunt zien, doordat u 2 keer bij enorme versterking in feite dezelfde nevelplaats waarneemt, maar hij op een verschillende plaats stelt, omdat de waarneembaarheid tussen de een en de ander wel verschilt. En dan kun je tot die enorme getallen komen, maar dat heeft dus te maken met de eigenschappen van het licht en niet het aantal feitelijke massa's. Een sterrennevel of een melkwegstelsel, als u het zo wilt noemen, is in feite niets anders dan een door energie en kleinste delen begonnen enorme werveling, veelal trechtervormig, welke langzaam maar zeker verdichting van materie ten gevolge heeft, zodat sterren worden geboren als het ware, en deze sterren weer meer massa kunnen vergaren, waardoor langzaam maar zeker een sterrenstelsel ontstaat, waarbij onderlinge benadering weer planeten kan voortbrengen, eventueel door afscheiding van de eigen massa, dan wel door aantrekking van massa van een andere ster. Voldoende?
Is de grens van het universum in uw wereld bekend en hoe zou vastgesteld kunnen worden hoe ver het zich uitstrekt?
Het is mij niet bekend en of het vaststelbaar is, betwijfel ik, omdat de mensheid dan moet beschikken over de mogelijkheid om een rechtlijnige verplaatsing over enorm grote afstanden en dan uiteindelijk zal kunnen constateren, hier is een punt waarbij de totale toestand verandert. Een toestand waarin eigenlijk niets bestaat en mogelijk alleen je eigen bewustzijn nog blijft bestaan. En pas bij vermindering van versnelling en terugkeer kom je dan weer in een omgeving waarin dus weer structuur kan worden geconstateerd.
Neigt het universum naar destructie of wordt het nog steeds geschapen of vinden beide tegelijkertijd plaats?
Beide vinden gelijktijdig plaats en dat kunt u overal zien. Gelijktijdig worden sterren vernietigd en worden elders sterren geboren. Materie gaat ten gronde, maar gelijktijdig ontstaan nieuwe atomen. En moleculaire structuur zelfs ook uit die atomen. Er is dus een voortdurend scheppings- en ondergangsproces als basis, als mechanisme zou ik haar zeggen, van uw heelal met zijn dimensioneel bestel en de rest gaande. Je zou het eraan toe kunnen voegen. Al deze dingen kunnen alleen bepaald worden vanuit menselijk standpunt door de mens. En dit impliceert dat wat hij waarneemt in feite slechts een zeer klein en beperkt deel is van de werkelijkheid waarin hij leeft. voldoende?
Komt hier ook het begrip een ademend heelal ook uit voort?
Het begrip een ademend heelal is in feite te herleiden tot het volgende. Een heelal ontstaat explosief. Dat wil zeggen, in een betrekkelijk korte tijd wordt een deel van de ruimte met warreling van energie gevuld, waarbij de warrelingen onderling weer invloed op elkaar uitoefenen en materie tot stand komt. Hierdoor ontstaat een uitdijend al. Maar de kracht van de explosie is mede bepalend voor de uitdijing. Op een ogenblik dat die uitdijing niet meer voldoende is, begint echter de massale krachtwerking van het centrum van elk melkwegstelsel, begint dus in te werken op praktisch alle materie. Er ontstaat dan een inkrimping. Wanneer die inkrimping groot genoeg wordt, wordt de in de vrije ruimte toch aanwezige materie, het zijn meestal atomen of zeer eenvoudige moleculen, waterstof komt bijvoorbeeld erg veel voor als atoom, toegevoegd aan de sterren, die hun massa en daarmee hun eigen activiteit veranderen. De verandering van deze activiteit geeft dan weer een lichtstuwing, welke uiteindelijk eerst op de fijne materie, dan op de rest van de materie invloed heeft, nieuwe magnetische stormen doet ontstaan, etc. En daardoor weer een dijend heelal tot stand brengt. Het gehele proces dat miljarden van jaren als het ware reeds loopt, wordt als ademend heelal aangesproken. Voldoende?
Ligt het in de ontwikkeling van een ster, bijvoorbeeld de zon, besloten dat deze vroeg of laat explodeert, clusters brandend gas rondstrooit, welke ronddraaien en welke daarna afkoelen tot planeten en eventueel satellieten? Of gold voor onze zon iets anders, nabijheid van een andere ster 2 miljard jaar geleden of deel van een dubbelster in botsing met zwervend hemellichaam?
Er zijn zeer veel verschillende mogelijkheden. In het de kern van elk melkwegstelsel is de onderlinge wisselwerking tussen sterren de voornaamste oorzaak. Daarnaast ontstaan dus brokstukken massa met versnelling die niet gebonden worden door de zwaartekracht van een zon. En deze zwervende, meestal een parabolische baan volgende massa's, kunnen later ingevangen worden en worden dan planeten of manen. Daarnaast kennen we dus de explosie die meestal wordt veroorzaakt door het binnendringen van een massa. En dat moet dus werkelijk massa zijn, niet zo'n komeet. Hè. Dus nou zeg maar voor 99% is dat gewoon gas. En dat wordt gewoon opgenomen. Maar massa werkelijk, een rotsmassa, zeg ongeveer de helft van Luna in de zon, zou betekenen dat de zon dus komt tot een enorme onevenwichtige uitstraling en uitbarsting. Daarbij komen stukken van de kernmaterie vrij en delen daarvan in hun activiteit, pakken dan straling en fijne materie en komen pas later weer in de aantrekkingskracht van die zon terecht. Hun omloopbanen zijn een planeetbanen. En als ze afkoelen worden ze planeten. Voldoende?
Is het huidige inzicht van het heelal en melkwegstelsels erg realistisch of vindt u het nog erg gebrekkig?
Als u me kunt verklaren wat realisme ten aanzien van de kosmos is, zou ik u graag antwoorden. Wanneer we uitgaan van hetgeen de mensen als realisme beschouwen, dat we zeggen een onomstotelijke werkelijkheid, dan moet ik zeggen dat enorm veel nieuwe waarnemingen in oude theorieën dermate zijn verwerkt, dat een verwijdering van een nieuwer en meer met de werkelijkheid strokend beeld nog steeds plaatsvindt.
Op de maan zou vroeger een ras geleefd hebben, nog egoïstischer en agressiever dan de mens. Wellicht daaraan ook ten onder te gaan. Wie waren dat en wanneer?
Ze waren er niet. En ik kan dus ook niet vertellen wie ze waren. En ik kan u ook wel vertellen waar dat oorspronkelijk vandaan komt. Er is een man geweest, een zekere Flammarion, zo noemde hij zich, die dus beschreven heeft wat het leven zou zijn op alle planeten, en daarbij had hij ook de maan. En op de maan kwamen in trechters levende libelachtige wezens voor. En deze wezens hebben anderen later geëxtrapoleerd, zouden waarschijnlijk het overblijfsel zijn van een insectachtig ras. Maar zover mij bekend is hiervan niets waar. Voldoende?
Heeft de uitdrukking "die is naar de maan gegaan" een diepere betekenis?
Voor Nederlanders die van kaas houden en bijgelovig zijn misschien wel. Maar die is naar de maan gegaan, daar bedoelen ze alleen maar mee. Die maan die schijnt ene keer, is die vol, de andere keer is die helemaal weg. Dus hij gaat naar de maan, dus in feite hij verdwijnt uit het gezicht. Dat is dus een analogie en het heeft niets met de maan zelf te maken. En als u dat zo zegt, naar de maan gaan, we hebben het hier wel eens eerder gezegd, de mensen zijn zo druk bezig, ze wilden naar de maan. Nou ja, goed, dan kunnen ze rustig blijven zitten en de staat ze niet te verder laten modderen. En dat komt vanzelf. Maar je kunt in feite zeggen, de aarde is op het ogenblik zo ver, dat ze aan de grens staat van interplanetaire verkeersmogelijkheden. Dan zal ze tot de conclusie komen dat er inderdaad andere levensvormen bestaan. Dus dat niet de aarde de enige is waar levensvormen bestaan boven, microben uit. Men zal verder kunnen constateren dat er verschillen in materiële samenstelling zijn. Zij het dat het niet de soorten der elementen zijn, maar wel de verschillende delen waaruit die elementen zijn samengesteld en die dus een iets wat andere omloopkring hebben, bijvoorbeeld voor elektronen. Of een iets wat andere samenstelling, neutronen, protonen in de kern. Voldoende?
Hebben sommige science fiction schrijvers het vermogen om in andere dan wereldse sferen te kunnen verblijven?
Ik ben ze nog nooit tegengekomen. Maar aan de andere kant, er zijn er bij ons ook die uitstekend kunnen fantaseren. En als je iets lager gaat, dan kun je een hele hoop geesten vinden die nog steeds kunnen liegen als de pest. Dus ik kan de mogelijkheid niet uitsluiten, maar waarschijnlijk lijkt het me niet.
Tagore, waarschijnlijk een verlichte, schreef een wetenschappelijk aandoend boek, Het Universum. Was hij ook helderziend aan straal en dergelijke? Wist hij wel dat planeten en sterren belichamingen zijn van geestelijke krachten en ook dat de amoebe bezield moest zijn om tot een levend iets te worden?
Ja, Tagore was een dichter mysticus. En als zodanig voelde hij de levende krachten aan en heeft daardoor iets van hun bestaan ervaren. En heeft dat neergelegd in verschillende redenen, maar hij heeft het ook neergelegd in bepaalde, zeg maar, gedichten. Voldoende?
Wat is het doel of de bestemming van de wereldziel, de aardgeest? Is dit een vrijwillig op zich genomen taak? Wat is de taak van enkele andere planeetgeesten? Mars, Venus, Jupiter, Zon, Maan, weten ze dat ook?
Dat durf ik u niet te zeggen. Weet u, ze vroeg eens een keer aan de vlo, wat denkt de olifant? De vlo zei, ik weet het niet, maar hij kan niet deugen, want hij springt niet.
Heeft de huidige zonnegeest voordien in een andere stervoertuig gewoond? Maken dergelijke geesten ook een soort evolutie door via allerlei sterrenbelichamingen?
We achten het waarschijnlijk, maar althans degene waarmee ik contact heb, zijn er nog nooit in geslaagd met een dergelijke entiteit werkelijk in contact te komen. Dat wil zeggen dat we er dus eigenlijk niets van weten, maar we veronderstellen inderdaad dat dergelijke entiteiten dus een zekere progressie kunnen doormaken en van de ene vorm naar de andere kunnen gaan en zelfs, als het ware, kunnen reïncarneren in weer een beginnende ster, in een beginnend sterrenstelsel.
Reizen de geesten van sterren ook naar elkaar toe via uitredingen? Hier wordt dus niet het eventueel telepathisch contact bedoeld.
Dat is mij niet bekend. Weet u, als ik u nou ga vragen wat twee strengetjes zeewier in de Sargassozee nou eigenlijk tegen elkaar zeggen en of ze uittreden of op een andere manier contact hebben, kan ik het ook niet vertellen, nietwaar? En u ook niet. Dit zijn dingen die zo enorm zijn en die zo totaal anders liggen in tijdsbesef en een uitingsmogelijkheid enzovoorts, dat er voor ons eenvoudige geesten eenvoudig geen pijl op te trekken is. Spijt me voor u dat ik u niet verder kan inlichten. Er bestaan vele theorieën over, maar feiten zijn niet bekend.
Kan iedere geest door zijn aandacht erop te richten even een sterrennevel doorkruisen, of moet hij daartoe minstens hoog zomerland achter zich hebben gelaten?
Als je Hoogzomerland achter je hebt gelaten, heb je er denk ik geen zin meer in. En voor die tijd, wanneer je een beeld hebt van de sterrennevel, of hoe dan ook een contact met iets in die nevel, dan kun je inderdaad die nevel zonder meer doorkruisen. En wel omdat de verplaatsing van de geest een bewustzijnsverplaatsing is, waarbij tussen de twee punten van bewustzijn geen tussenliggende ruimte doorlopen behoeft te worden. Voldoende?
Misschien mag ik een opmerking maken, zodat veel van deze vragen misschien stammen uit de relazen van Alice Bailey, de boeken die zij heeft geschreven van de Tibetaan.
Ja.
Wijst u die schrift af? Of wat is daar veel fantasie dan in? Want daar worden wel dergelijke dingen besproken.
Een oordeel geven over iemand die zoveel verdienstelijks ook heeft voortgebracht, is altijd erg moeilijk. Maar laten we het zo zeggen. Ook bij mensen die toch een grote stoot hebben gegeven aan de geestelijke ontwikkeling van de mensheid, speelt toch fantasie soms een rol. Daarnaast de behoefte om dingen te verklaren, waarbij een persoonlijke mening als een absolute waarheid wordt geponeerd.
Wat is de kleur van de uitstraling van de maangeest of maanziel en wat is de betekenis daarvan?
Ja, dan maken we nog even een verschil. Want de term die je gebruikt behoort eigenlijk in het terrein van de planeetmagie. En dan hebben we te maken met de geest van de maan. En de ziel van de maan, als twee afzonderlijke entiteiten. De uitstraling van de ziel van de maan is in feite de weerkaatsing van de uitstraling van de zon. En wordt over het algemeen aangegeven als een bijna platina-achtig goud. Terwijl de geest van de maan juist weer wordt aangegeven als zijnde blauw, tussen blauw en zilver. Voldoende?
Is de maangeest hetzelfde als Arkan, welke ook wel dienaar van de zon genoemd wordt?
Ja, nu zitten we helemaal aan de planeetmagie. Arkan is de eerste dienaar van de zon en de heerser van de maan. En dat is in de magie niets anders dan het aangeven dat het geheim van de zon in de maan weerspiegeld wordt en voor de mens in de maan eerder afleesbaar zal zijn dan in de zon zelf, die niet zonder meer beschouwd kan worden. En dit gaat heel ver terug naar de tijd dat in Ur bijvoorbeeld nog de maanvijvers of spiegelvijvers in de tempels waren en de maan als een levende godheid werd aanbeden. Voldoende?
Zijn de negen heren van stralen hetzelfde als in het Hebreeuws de Elohims, die met zijn 24en zijn?
Als u ziet dat de getallen verschillen, dan moet er dus ergens iets fout zitten. Maar de Elohim, oftewel de lichtende vertegenwoordigers van het goddelijke, zijn inderdaad entiteiten die in de omschrijving binnen de Joodse geheimleer of leer, zullen we maar zeggen, dus overeenkomen met de centra die wij aanspreken als heren van stralen van wijsheid en dergelijke, met dien verstande dat de functie van een heer van een straal gespecificeerd kan worden, terwijl de Elohim alleen in zijn taak kan worden omschreven, maar niet in zijn wezen. Voldoende?
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van uw sfeer van kleur?
Dat het er veel beter is dan op aarde, dat je er veel gelukkiger bent en dat er een zodanige veelheid is van ervaringen, grotendeels emoties waardoor beelden in je ontstaan of zoiets, dat je eigenlijk er nooit op uitgekeken denkt te raken, al zal dat wel een keer gebeuren. Voldoende?
Is het gelijktijdig ervaren van de sferen een werkelijke kosmische beleving?
Als u ze gelijktijdig ervaart, dan is er sprake van een kosmisch contact. De beleving echter blijft beperkt tot de persoonlijkheid en kan niet de gehele kosmos omvatten.
Geeft Don Juan in zijn boeken een weg tot het erkennen en beleven van de sferen? Hoe doet hij dat?
Hij gaat uit in feite van Indiaanse wijsheid. en probeert duidelijk te maken dat de droomwereld een werkelijkheidswereld is. Dat is het tot op zekere hoogte inderdaad. En van daaruit brengt hij je dus vanuit zijn stelsel in contact met, zeg maar, geestelijke sferen of werelden. Het is een weg die gevolgd kan worden, maar het is een weg die zeker voor de westerling, mijn inziens, nogal gevaarlijk is, omdat de westerling niet meer zo harmonieus opgaat in de natuur en ermee verbonden is, dat deze wegen zonder grote schade kunnen worden gevolgd.
Is werkelijke stilte het afwezig zijn van dialoog of eerder een aandacht zonder energie?
Werkelijke stilte houdt in dat er geen dialoog is. Het is blank worden als een projectiedoek, zonder je bezig te houden met de beelden die erop verschijnen, totdat je weer begint te functioneren. Dan verdwijnt het doek, maar iets van de weerkaatsing van de beelden die je gedragen hebt, blijft in je voortbestaan. Voldoende?
Dat is iets als slapen?
Als u slaapt, bent u meestal meer in dialoog met uzelf dan wanneer u wakker bent. Als u wakker bent, hebt u geen tijd, want dan bent u in dialoog met anderen.
Hoe was de innerlijke stilte in de oude Egyptische inwijdingen en mysteriën ingebed?
Ze was in feite een poging om het stervensproces te imiteren, waarbij vaak afgeslotenheid dus, soms zelfs het werkelijk in een graf vertoeven gedurende een wat langere tijd, meestal tenminste 3 dagen, de mens zo zeer met zichzelf alleen laat, dat hij uiteindelijk de weerkaatsing van zijn eigen persoonlijkheid gaat verstaan. Wanneer hij deze verstaat en begrijpt dat hij dit zelf is, ontstaat de stilte. En in die stilte ontstaat een band met de kosmos, waarbij de kosmos zich in zijn mogelijkheden en vermogens in de mens kan weerkaatsen. De verandering die daardoor ontstaat, brengt de mensen dan toe om de nu nieuw ingewijden te begroeten met een heil uw Osiris. Voldoende?
En als het niet lukt?
Nou ja, werd je begraven.
Is de behoefte tot het spelen van de slachtofferrol eigenlijk een afstemming op de grauwe sfeer?
Nee, dat geloof ik niet. Ik geloof dat de neiging tot het spelen van de slachtofferrol voortkomt uit een gevoel van eigen minderwaardigheid of onvolkomenheid, waarbij men het slachtoffer is om de onvolkomenheid te kunnen wijten aan anderen. Voldoende?
Het merendeel van de mensheid op aarde houdt zich bezig met carrière, bezitsvorming, competitie en dergelijke. Gaat dit in de geest door?
In de duistere sferen komt er nog alles voor, ja. In een lichte wereld heb je begrepen dat je er weinig aan hebt om je hele leven te besteden aan het verwerven van een paar dingen die je dan toch weer kwijtraakt.
Volgens Krishnamurti kun je van deze bewustzijnsinhouden vrijmaken. Deelt u zijn opvattingen hierover en de wijze waarop hij deze dingen benadert?
Voor een groot gedeelte ben ik het met hem eens, maar zijn theorieën gaan soms verder dan hij zelf kon gaan. De werkelijkheid is deze. De mens kan zichzelf duidelijk maken wat de prijs is die hij betaalt voor de in verhouding kleine en vergankelijke zaken die hij verwerft. Door de afweging van deze beiden tegen elkaar kan hij tot rust komen en in feite het minimum vinden dat voor hem persoonlijk noodzakelijk is. Wanneer hij daarmee leeft, vallen alle problemen, zorgen en bestrevingen die het minimum te buiten gaan van hem af en zal hij daardoor tot vrede komen en zijn leven en zichzelf aanvaarden, waardoor een mate van stilte in hem ontstaat waarbij hij andere in hem levende waarden gaat begrijpen, aanvoelen of aanhoren en zo tot een verhoogde staat van bewustzijn kan komen.
De laatste schriftelijke vraag. Als de orde zich ontbindt, is er dan na de dood van de ordeleden op aarde nog communicatie mogelijk, ook na bijvoorbeeld 25 jaar of 50 jaar na deze datum?
Wij zijn geesten, we komen niet meer tot ontbinding. Maar Doyle ontbindt zichzelf niet. Zij heeft alleen haar wijze van werken aanmerkelijk gewijzigd. Naar ik meen is dat zelfs vastgelegd, die redenvoering, waarin dat duidelijk werd gemaakt. We gaan dus anders werken. En dat houdt in dat deze vorm van de orde dus in feite ophoudt. Leden van de orde zullen ongetwijfeld het medium verder blijven helpen en vergezellen. En waar het gaat om vastgelegde lezingen, hebben we zelfs een comité dat ervoor zorgt dat het door kan gaan. Maar we zijn niet meer in de eerste plaats in deze wijze van communicatie geïnteresseerd, omdat gezien de omstandigheden die we in deze tijd en zeker een aantal jaren hierna verwachten, inspiratieve werkingen bij personen en groepen en beïnvloeding van het gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid aanmerkelijk belangrijker zijn dan het houden van betogen als deze, hoe waardevol dit voor sommigen van u ook mogen lijken. Voldoende? Zijn er nog mondelinge vragen? Nou, dat is heel eenvoudig. Als je orgel hebt leren spelen, dan kun je met een harmonium uit de weg, maar ook met een bioscooporgel. Ik heb het geluk dat ik een bioscooporgel heb gevonden. En wat betreft de impulsen, ik breng niet alleen mijn eigen impulsen, maar ik kan gebruik maken van gegevens die anderen mij, zegt u maar telepathisch, dat lijkt het een beetje op, toespelen. Het is dus één persoonlijkheid die als uiting naar voren treedt. Het zijn een aantal persoonlijkheden die, zeker wanneer vragen gesteld zijn, hun bouwstenen aandragen. En daardoor wordt het mogelijk, want ons tijdsbesef is anders dan het uwe. En ik heb dus tussen twee woorden, zoals nu de kleine pauze, 5 minuten tijd om te overleggen met anderen. Dat is meestal genoeg om zeer snel de vraag te beantwoorden. En wat het medium betreft, ja, het heeft een redelijk goede taalbeheersing altijd gehad, is door het gebruik van de orde gedurende zo lange tijd aanmerkelijk verbeterd. We hebben dus zeer vele uitdrukkingsmogelijkheden. Er is een heel goede taalgevoeligheid en taalbeheersing ontstaan. Tot dan.
Weet u van tevoren wat voor vragen u krijgt?
Een enkele keer wel, want er zijn er bij die kun je met je klompen aanvoeren. Maar het is niet noodzakelijk om te weten welke vraag je krijgt. Omdat je in de tijd dat de vraag gesteld wordt al voelhoorns uitsteekt. En wanneer het dan niet helemaal lukt, dan bestaat er een heel eenvoudig trucje op. Je begint dus met eenvoudig wat van de vraag te parafraseren. Of je maakt er een leuke opmerking over. In de tijd die de mensen dan nodig hebben om daarover uit te lachen, heb je alle gegevens binnen en kun je het antwoord vlot geven. Maar voor ik nu verder ga met het verklappen van vakgeheimen, geloof ik dat het tijd wordt om deze bijeenkomst af te sluiten. Beste vrienden, we hebben gesproken over het geestelijk universum. Ik heb u natuurlijk alleen maar een beperkt deel daarvan kunnen belichten, dus duidelijk. Je kunt alleen zover spreken als een weergave mogelijkheid in woorden en begrippen nog bestaat. U bent deel ook van dat geestelijk universum, of u het weet of niet. In u werken dezelfde krachten die in ons werken, in u leeft dezelfde energie waaruit wij uiteindelijk bestaan. Maak u dus niet al te druk over dat geestelijk universum. Leven op aarde betekent ervaring opdoen en daarbij beantwoorden aan de normen die in jezelf bestaan. Zeker, die zijn je soms aangepraat, dat weet ik. Maar je moet zo leven dat je jezelf zo weinig mogelijk te verwijten hebt. En dat je bij al wat je doet kunt zeggen, ik heb dit gedaan het beste weten. Zonder daarbij de kosten op anderen te verhalen, bij wijze van spreken. Of schade bij anderen aan te richten. Dat is de belangrijkste regel. Daardoor wordt bewustzijn bevorderd. En krijgt u ook die gevoelens, emoties, waardoor delen van dat leven in u worden vastgelegd op een zodanige manier dat ze geestelijk verder herinnerd worden en dus bruikbaar zijn als uitbreiding van uw eigen communicatiemogelijkheden dan. Er is veel meer in het heelal dan mensen kunnen overzien of beseffen. Er is ook veel meer in het heelal dan geesten kunnen overzien of beseffen. Maar we zijn allen op weg naar een begrip waardoor ons mogelijk wordt ons bestaan, de reden ervan en de voltooiing ervan als het mogelijk is, als een eenheid met het al te beleven. Het is deze gang die ons eigenlijk altijd weer in elk leven op aarde of elders dwingt onszelf te manifesteren en ons steeds weer doet vragen wat we zijn en waarom. Maar de vorm waarin we nu bestaan moeten we aanvaarden, anders is het niet mogelijk tot een rijper en omvattender vorm te komen. Aanvaard uzelf. Besef dat er het onbekende is en noem het mijnentwege God. Besef dat er een wijsheid bestaat die groter is dan de uwe en mogelijk anders. Verwerp niets, blijf uzelf en dien vanuit uzelf het geheel waartoe u behoort, zover u dit kunt aanvoelen. Dat is werkelijk het enige wat belangrijk is. En als u het geestelijk nog een keer verder wilt zien, dan zou ik het zo mogen zeggen. Uit 1000 warrelingen wordt een licht geboren. Uit 1000 feiten ontstaat een enkel vonkje van besef. Maar waar ze in mijn wezen samenkomen, is dat langzaam ik verhef dat wat ik ben, tot wat ik nog moet worden. Dat wat ik ben, maar in bewustzijn niet kan zijn. Zo groei ik, tot ik deel ben van onmetelijkheden, beseffend ik ben deel en klein, en wil toch in de eeuwen treden, overbruggend alle tijd, alle feiten in mij dragend, en als deel van eeuwigheid, in geluk en harmonie, het zijnde in zijn welzijn dragen. Dat is dan een kleine beginselverklaring aan het einde, vrienden. Hartelijk dank voor uw aandacht. Prettige huisweg. Pas uit, de kans om slippertjes te maken wordt op het ogenblik groter. Dat zijn niet de slippertjes die het leukste zijn. Verder zou ik u alleen nog willen zeggen, vrienden. Als u iets hebt gevonden in deze lezing, wat voor u belangrijk is, denk erover na. Maar zoek in de eerste plaats de rust in uzelf. En mogen u die gegeven zijn. Goedenavond. Goedenavond.